Ah, nu wel, ja, oké, snel reageren alsjeblieft. Je kunt normaal ook je dingen opzetten. Ja, nu wel, nu kun je het opzetten, sorry. Ja. Oké. Waar waren we? Dus de beginsituatie in Hebreeën, ja. Het is geschreven naar Joodse christenen. Met andere woorden, ze hadden een achtergrond in de wet en de tempel. En die stond er die tijd nog, maar die ging weldra weggaan. En de verleiding van vele Joodse christenen was omwille van vervolging, omwille van mensen die u zouden uitlachen, uw job verliezen, uw leven verliezen, was de verleiding daar om terug te gaan naar de wet. Daar gaat heel dat boek over. De verleiding om terug te gaan naar de wet. Maar de schrijver maakt een heel belangrijk punt, eigenlijk vier belangrijke punten. Dan komen we aan hoofdstuk 11. Hij maakt vergelijkingen met het Oude Testament om te bewijzen dat Jezus groter is. Weet je nog groter dan welke dingen? Vier zaken. Ja, Jezus is groter dan engelen. Groter dan Mozes. Jezus is groter dan de hoge priester, omdat hij een priester is naar de orde van Melchizedek. Dat was in Melchizedek. Zie, je weet het nog. Dat zit er ergens nog. Hè? En dan wat we een paar weken geleden hebben gedaan. Jezus is ook groter. Of wat is groter van Jezus? Dan het Oude Testament zijn. Zijn offer, ja. Zijn offer, zijn bloed. Amen. En dus, dan komt er een heel grote waarschuwing in hoofdstuk 10. Weet je nog, toen ze zeiden, verzaak niet, zie dat je niet stopt met bijeen te komen bij elkaar, want de dag komt eraan dat het oordeel komt, ja. Nu dat je het ziet aankomen, niet stoppen met samen te komen, ga niet terug naar de tempel, blijf hier. En dan komt er een heel grote waarschuwing op het einde van hoofdstuk 10, dat zegt dat wanneer dat je Jezus verwerpt als offer, hè? Wanneer je hem verloochent, dat je teruggaat van waar God u heeft getrokken, dat er geen offer meer voor zonde is, want je verwerpt Jezus. Hou vol, hou vast. Dat was het einde van hoofdstuk 10. Dan komen we in hoofdstuk 11 en we gaan even lezen. Een omslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Dus hier is zo wat te doen. In een herziene vertaling.
En die mij en een bewijs van de zaak.
Dus geloof gaat over. Wat was het eerste dat je zegt? Grond.
Vaste grond.
Een vaste grond. Een geloof. Is niet alleen iets emotioneel, zeker niet iets emotioneel, maar dat is ook iets rationeel, iets van, waarvan dat je overtuigd bent. Dat is een vaste grond, ja, waarop we hopen. We hopen, en waarover dit hoofdstuk gaat eigenlijk, is eigenlijk over mensen, en geef voorbeelden van mensen die geloof hadden. Mensen die, ook al hadden ze beloftes van God, kregen ze woorden van God, ze het niet altijd zagen gebeuren, maar ze bleven trouw aan God. Ze bleven of ze deden hetgeen dat God hun riep te doen. En dat was ook van toepassing voor die mensen die toen leefden. Ze zien niet direct een bevrijding. Ze zien niet direct dat degenen die hun vervolgen, dat die gestraft worden. Ze zien niet direct dat er een oordeel komt. Maar als je geloof hebt, zeggen ze, moet je blijven volhouden. Ook al word je uitgelachen, ook al word je gesteend, verlies je job, alle ellende dat je kunt voorstellen. Als Jezus met je is, waarom zou je Jezus opgeven? Want hij komt met zijn reward, met zijn, zeg je dat,
Beloning.
met zijn beloning. Amen. En beloningen zijn niet altijd op de snap je? Want er zijn veel mensen die sterven. En dan ga je hier een hele lijst geven van mensen. De belofte van God zelfs niet hebben zien uitkomen, maar toch hielden ze vol. Dat is geloof. Geloof is niet zoals veel mensen die in de straten zeggen: ja, ik geloof wel. Maar met hun acties eigenlijk niet tonen dat ze gelovig zijn. Of ze geloven in hun versie van God. En hun versie van God is meestal niet de God van deze Bijbel. Maar het is een zelfgemaakte God die dat zij hebben gecreëerd. Een liefhebbende God. die niet te veel straft en die vooral alles geeft wat dat ze hebben. Maar dat is niet de God die helemaal naar heeft gemaakt. Wil je eens vers 3 lezen, Rebecca? Door
Alleen vers
geloof?
3?
Ja, en lees maar verder tot ik stop zeg.
Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God veranderd is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet
Oké.
zichtbare.
Dus hij zegt hier, geloof, hè, is alles hier ontstaan. Sorry, dan komen we tot inzicht dat alles hier ontstaan is door het woord van God. Zichtbare komt uit het niet zichtbare. Hij wil daarmee zeggen van het niet zichtbare is een grotere realiteit dan het zichtbare. En je kan het activeren of je kan het beginnen te zien doorheen geloof. Ja, wij leven inderdaad in dit lichaam en we hebben die zintuigen. En als je volledig overgegeven bent aan je vlees en aan je eigen genot en alleen hetgeen dat jij wilt doen, dan ga je alleen maar vleeselijke dingen ervaren. Maar als je meer begint in geloof, hoe zeg je dat? To tap into the spirit. Om meer in. Ja, overtuigd wordt en meer begint in de geest. In de geest beginnen te leven. Met andere woorden, meer connectie met de Heer. Dan gaat het niet zichtbare zichtbaarder worden. Ja. Doorheen geloof. Dan ga je alles anders beginnen te zien. En nu begint hij daar een voorbeeld van te geven. Wil je een keer vers 4 lezen, Emmanuel?
Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kain. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardig. God zelf liet zich geprijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven.
Oké. Hij begint hier met het voorbeeld van Abel. En als je heel hoofdstuk 11 gaat lezen, dan ga je zien dat hij chronologisch iets of wat volgt. Dus hij begint helemaal bij het begin. Wat kan je vertellen, Emmanuel, Abel?
Nou, Abel.
Wie is Abel? En waarom was zijn offer, je zegt, door geloof was zijn offer dat hij bracht meer waardevol
ja.
dan Kain?
Oh ja.
Wie zijn die twee mannen?
Abel en Kain. Deze zeggen dat de eerste twee mannen waren. Abel.
De zoon.
De zonen, inderdaad. Dat waren de zonen die uit de relatie van Adam kwamen. En we zien het wel Jezus. Genesis hoofdstuk 4.
Genesis 4?
Genesis 4. Dit is waar de schrijver van Hebreeën naar verwijst.
Ja. Ken je die twee, Rebecca? Die twee?
Iedereen kent het verhaal bij.
Ja, ken je die, Cornelia? Kain en Abel?
Ja, dat zijn de zoon van Adam en Eva. En de ene was.
Ja, zie je.
Wacht,
dat is het eerste.
Abel was de jongste. Abel was de jongste, maar ook de meest geliefde bij God.
Ja.
Omdat hij,
en we gaan nu zien. Allee. Ik weet niet of het de meest geliefde bij God was. Dat is een goede punt, dat je ophaalt. Daar kunnen we zometeen wel verder over praten. Wat gebeurde er, Emmanuel?
Oké. We lezen in. Vers 3 tot met 7. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene dieren van zijn kudde, koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel zijn offer op, maar Kain en zijn offer had hij. Maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: waarom ben je zo kwaad? Waarom ben je zo donker? Handel je goed. Dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht. Dan ligt de zonde op de loer. Begeerig op om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Amen.
Ja.
Al gaan we. Als u vers 6 kan lezen in de NBG. Of ik lees het wel van.
Ja, doe maar.
Lees, maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn.
Uh-huh.
Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat
uh-huh.
en een beloner is voor wie hem ernstig zoekt.
Uh-huh.
En ik wil eigenlijk focussen op het ernstig zoeken. Ik geloof dat dit verhaal bijna perfect is.
Van Kain en Abel.
Ja. Dat uitbeeldt wat het is om te geloven dat God Dus het is niet alleen geloven in God, maar geloven dat wanneer je de dingen van God, dat je dan een beloning krijgt. Dat hij degene is die beloont wie hem uitzoekt. Dus ik wil focussen op een paar stukken in de Bijbel. Dus Abel geloofde en hij bracht tot God. Het zegt in vers 4. Ook Abel bracht een offer. Het zegt dat niet alleen dat hij een offer bracht, maar dat hij van de eerstgeborene dieren van zijn kudde koos. En hij koos niet alleen de eerstgeborene, hij koos de mooiste uit. En daarna zegt dat de Heer Abels offer opmerkte. Andere vertalingen zeggen respecteer. Maar hij had geen oog op dat van Kain. Ik denk niet dat het is dat. Natuurlijk heeft het ook profetische waarde dat hij een dier geeft dat bloed uiteindelijk vergeving tot zonde is.
Yes.
Maar we hebben ook een principe in het Oude Testament dat God ook menings van graan of oogst.
Ja, ja, ik wou juist zeggen, want in de wet mochten ze, of moesten ze ook eerstelings en eerstgeboren dieren brengen, maar ook oogst, tarweoffers.
Inderdaad.
Dus dan dacht ik van, ja, Kain, is dat zo slecht wat hij brengt? Hè? Hij
nee,
brengt
nee.
iets van de grond. Dus
hij brengt iets, de Bijbel
hij
zegt.
Hij brengt iets, hè?
Ja,
maar het was precies niet goed.
Nee, ja, de Bijbel zegt over, is heel specifiek over elk woord.
Ja?
Ik denk dat God wilde highlighten, ons wilde tonen dat Abel hem ernstig zocht en Kain gaf wat van de grond. En de schrijver, meeste geloof dat het Mozes is, die heeft ook een woord. Die heeft ook een woord voor het eerst. Dat heet ook de eersteling van fruit of van de grond. Daar is ook een woord voor, bijvoorbeeld in Exodus 23, vers 16 in NBG. Ook het feest van de oogst, de eerstelingen van die vruchten. Dus zelfs van je vruchten zijn de eerstelingen. Die gij op de akker zijt zult. En het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij de vruchten van de akker ingezameld.
Welke vers was het?
23, vers 16.
Ja, sorry, ga maar verder.
Ja, dus ik geloof dat Abel natuurlijk in zijn geloof. Dat hij in zijn geloof zij ook naar God bracht, omdat hij wist dat de Heer beloont wie hem zoekt.
Maar dat is hem dus wist hij wat God verlangde van hem.
Eigenlijk niet. Er staat misschien wel, want we hebben in principe dat God Adam en Eva dierenhuiden gaf.
Geur.
Maar dat is een beetje vaag. Maar je ziet het hart van Abel, dat hij God het beste gaf van wat hij had.
Ja,
oké.
Dat snap ik. Maar Kain gaf ook het best.
Staat er.
Echt, oké. Een offer. Een offer, oké, ja. Een offer van wat hij had geoogst. En ook Abel bracht een offer. En dan wordt gespecificeerd. Ja. Zou het niet zijn, want geloof komt wel nadat. Ja, het moet wel weten in wat hij gelooft. Dus zou zij op de een of andere reden, zou zij weten, hebben moeten weten, wat God verlangde voor. En zou Abel daaraan hebben gehoorzaamd? En Kain zou hebben gedacht van, hey, ik ben geen herder, want hey, hij is geen herder, was een landbouwer. En dacht dat het blijkbaar niet zo belangrijk is, hey, of het nu een dier is, of een oogst daar. Dus dat op de een of andere reden dat ze het wel hadden geweten via Adam en Eva, van jongens, mannen, als je een offer brengt naar de Heer, zie dat het een van de dieren is.
Ja, dat is eigenlijk plausibel.
Plausibel.
Plausibel is van Noach, waar ik Noach deed.
Ze offeren allemaal, hè? Ja. Het komt ergens vandaan. Hè? Het moet ergens een traditie zijn, een traditie of een woord, hè? Dat gegeven werd ergens. Ik denk altijd, geloof komt door het horen, en door het horen van het woord van God. Misschien is er ergens een commando geweest, maar het staat ergens tegen. En is het daarom dat de Heer zijn offer heeft opgemerkt? Of is het gewoon zo dat jij zegt, en dat kan natuurlijk ook, dat zijn offer meer kwaliteit, de intent van het hart was anders. Abel was echt een zoeker naar de Heer, hè, om te plezieren. En Kain had misschien zoiets van, Kun je Rab me nog vergeven, ik kan verder. Ja, denk ik. Want als je verder leest, lees nog eens verder.
Anders.
Vers 6 en 7.
Ja, vers 6 en 7. De Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Begeerig om jou een aangreep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij.
Zou hij zeggen, handel je goed? Dan is deze toch geen probleem, waarom zijn ze kwaad?
Ja.
Als jij goed hebt gedaan, waarom zijn ze dan kwaad? Maar als je slecht bent,
ja.
Heb je slecht gedaan, dan moet je niet kwaad staan te wezen, dan kun je maar beter bekeren, vooraleer de zonde helemaal in de grip. Dus ik denk dat hij wist dat hij slecht had gedaan. En toch was hij nog kwaad. Ken je dat soms van die... Van bij kinderen, ik merk daar ook heel veel in de sport. Hè? Als ze een overtreding hebben begaan op het basketbal, of het voetbal, vooral voetbal. Enorm, of volleybal ook. Als je fout hebt gedaan en je weet dat het verkeerd was, maar je doet alsof je het niet weet. Het was niet, ik heb niks gedaan, maar je weet dat je het gedaan. En dan worden ook nog kwaad, omdat ze u daarvoor bestraffen en op aanspreken. Hoe mocht u van... Snap je? Zou Kain zo hebben gereageerd? Hij wist dat het verkeerd was, dat hem slecht heeft gehandeld. Hij wordt dan nog kwaad. En de Heer zal hem maar liever... kijken ze nooit en je neemt een boom voor u zoals dat jij zei in het begin en ik geef iets en is het ook weer niet goed en en er zou eigenlijk jaloers zijn, maar God zit te zeggen, waarom zijn ze jaloers, waarom zijn ze kwaad, als je had gedaan wat je broer had gedaan, wat blijkbaar het goede is, ja, dan is er toch niks mis, maar blijkbaar was het niet goed op een of andere manier, of zijn intentie was niet goed, hij wist het in ieder geval. Het beste van
ja, het beste
van wat Kain heeft gedaan.
Ik heb ook nagedacht over
ja, sorry voor het oponthoud, wat de internet connectie issues, maar we zijn terug. Dus wou je nog iets zeggen, mannen? Nee, ja, mijn hotspot werkt goed, hè? Maar ik heb hier 4G plus, alles erop en eraan. Oké, we gaan verder. We gaan terug naar... Hebreeën 11. Heb je het nog koud, Rebecca?
Ja, mooi liefste.
Anna heeft het niet koud, hoor.
Mooi liefste.
Ze heeft gekozen voor de goede plaats en het zal er niet afgenomen worden. Of je kunt gewoon wat opschuiven. Oké. Allee, het zou goed zijn als we in oktober terug in onze living zitten, zeker. Hebreeën 11, we gaan het volgende voorbeeld horen. Wil je eens verder lezen, Emmanuel? Ik dacht dat we aan vers 5 waren.
Ja.
Ja,
zeker. Door zijn geloof werd hij nog naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in die God vreugde komt.
Trouwens, terwijl ik aan het lezen was, schoot mij iets te binnen over het offer van, om nog even terug te gaan naar dat van Abel. Daar liet inderdaad de eerstelingsvruchten, of het beste vanuit zijn Vlaanderen. Daar werd al zo het principe gegeven wat later God ging doen met zijn eigen offer.
Oh ja.
Jezus. Het is niet zomaar iemand dat kwam voor ons te redden. Er is maar één iemand die echt vreugde vond. En nu dat jij dat juist las overheen nog, iemand in wie God vreugde vond. Ik was altijd onder de indruk, ik wil wel eens een andere vertaling lezen, dat alleen God dat zei aan naar Jezus toe. Dit is mijn zoon, in wie ik vreugde vind. Maar hier lees ik nu overheen nog, die ook in wie God vreugde vond. Maar is dat op hetzelfde niveau als Jezus? Ja, nee, sowieso niet, hè? Dus in wie God vreugde vindt. Want als je, lees nog eens verder, vers 6.
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond.
Oké, dus het is doorheen geloof, hè, zoals je het eruit zei,
Absoluut, ja.
dat je God vreugde kunt geven. Natuurlijk, het is niet eenders welk geloof, hè. Dat hebben we al vastgesteld. Het is geloof, als je heel het boek neemt, is het één Jezus als het betere offer, het betere Mozes, de betere engel. En niet terug te keren naar het vroeger, daar ga je. Het is niet zomaar geloof in eenders welk. Geloof in Jezus. Dat is het enigste. Amen. Dat God
Amen.
echt vreugde kan geven. Waarom? Omdat God vreugde heeft in Jezus. En als jij gelooft dat Jezus in jou is en jij in Jezus en zijn offer is het enige en het is voldoende, dat betekent dat zijn bloed mij bedekt. Amen. Ik begin te wandelen in mijn nieuwe identiteit. Dan wil dat zeggen dat God vreugde neemt in mij. Maar als we Jezus erbuiten gaan laten en we proberen zoals de farizeeërs onze eigen rechtvaardigheid af te kopen met allerlei zaken te doen, nee, daar brengen we God niet vreugde mee. Het is natuurlijk ook een combinatie tussen werken en geloof en een balans, maar dat is, we zullen later nog wel bespreken. Maar om nu terug te gaan naar die Henoch, wie is Henoch?
Volgens mij de opa van Noah.
De opa van Noach, toch niet zoals uw opa?
Althans.
Deze bedoelt echt een grootvader.
Ja, er zijn verschillende meningen over of het wanneer het letterlijk zegt dat Enoch volgens mij Enoch de achtste van Noah was, de achtste van na Adam was.
Ah, oké. Okay. Ah, je bedoelt of het letterlijk 8 generaties was? Ja, waarschijnlijk niet.
Ja, het zijn een beetje debat over, maar we zien deze man.
Ja.
Hij wordt volgens mij 2 keer in het Nieuwe Testament
Nee.
benoemd. 1 keer in het Oude.
Oké. Okay. 2 keer in het nieuwe.
Ik denk het, naar mijn herinnering.
Oké. Ja.
Hebreeën en Juda.
Henoch, naar waar moeten we gaan om er meer over te lezen?
Dat is in Genesis 5,
Genesis 5.
vers 21 tot en met 24.
21, Genesis 5,
Als
21.
jullie iets cools opmerken, wees niet bang om iets te zeggen.
Ja.
Zelfs de mensen online.
Ja, als ze iets kunnen zeggen. Kunnen jullie iets zeggen? Ja, dat zal wel.
All right.
Ja, zeg maar.
Vers 21. Kunt u dat lezen? 21 tot met 24.
Dat toen Henoch 65 jaar was.
Yes.
Toen Henoch 65 jaar was geworden, kreeg hij een zoon, Methuselah. Henoch stond op vertrouwelijke voet met God. Hij leefde na de geboorte van Methuselah nog 300 jaar en kreeg nog meer zonen en dochters. Hij werd 365 jaar en al die jaren bleef hij met God vertrouwd. Toen was hij er niet langer, want God had hem weggenomen. Toen Methuselah
Tot dan.
kwam.
Ja, is goed.
Oké, dus Henoch was een man, eigenlijk een mysterieus figuur. Je ziet hem in een geslachtsregister. En hij komt van de lijn van Seth. Toen Abel dood was, verwekte Adam en Eva nog een zoon. En die heette Seth. En de Bijbel zegt, nadat Seth geboren was, begon de man van God weer aan te doen. Dus dit is de rechtvaardige lijn, de zonen van God. De zonen van God die uit Adam en Eva's verbintenis kwamen. En uit die lijn, daar kwam Noah en Enoch. Amen. Dus dit waren de mensen die God aanbaden. Nou, Enoch was de persoon die zo dicht, die uitzond buiten zijn generatie, die zo dicht met God liep, dat hij opeens verdween. God nam hem mee. Enoch was zo'n coole gast dat God zei: hey, ik wil dat je dichtbij mij. Misschien voor een reden. Maar ja, dat is wat we weten over Enoch: dat hij zo erg geloofde, dat hij zo erg met God liep, dat hij niet stierf. Dat is wat hij deed.
Ja, dus God nam hem mee.
En,
wat moeten we daarbij voorstellen? Is dat zoiets als met Elia, die opeens wordt weggenomen met chariots of fire?
Ja, dat is hoe meeste mensen zien, omdat dat het enige Bijbelse verhaal is dat het soort gelijk is.
Dat is waar.
Maar,
en je zei dat die ook in het Nieuw Testament voorkwam.
Ja,
In, wat wordt daarover gezegd?
Wat is Jude in
Judas?
Judas, sorry. In het boek van Judas. Dat is één hoofdstuk. Het is maar het kortste boek in het Nieuw Testament.
Ja, trouwens. Werd hij samen weggenomen met de vloed trouwens, in Henoch?
Denk ik, volgens mij.
Nee, dat was met Lusla, hè?
Met de slag in volgens mij net dood.
Ja, precies.
Oké, okay. Hanna Su 14 kan deze.
Dat is ook een kind. De Bijbel, juist, de boek toe. Moet je helemaal naar rechts gaan kijken.
Ja, dat
is ook
openbaar.
Ja, ik heb het niet. Ja, wacht maar, ik stoor het. Ik kan het
pagina. Oh ja, het is soms 703.
Dat is niet dezelfde Bijbel. Ik heb vers 14. Vers 14. Ja.
Zij zijn het ook over wie Henoch de zevende vanaf Adam geprofiteerd heeft toen hij zei: ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen om over allen zijn vonnis uit te spreken. Alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd.
Dus dat is wat we nog kunnen overgeven.
Ja.
Blijkbaar was hij een profeet.
Inderdaad.
Allee, in de tijd van Judas werd hij aanzien als,
ja,
als een profeet. Hè? Want er is een boek over. Hè? Ik bedoel, de boek van Henoch. Ja. Dus het was zo'n beetje een mysterieuze figuur toen al. Hè? Omdat hij werd opgenomen. Dus dan kan mensen natuurlijk beginnen denken en fantaseren en mythes verzinnen over dat moet iemand geweest zijn met fantastische krachten, dat God die zomaar wegnam. Mozes schrijft er dan ook over van dat hij in nauwe verbondenheid leeft met God. En wat was hij, de Hebreeërs er nu weer over? Want nu moeten we terug gaan naar Hebreeën. Hè?
Ja.
Want wat maakte hem nu zo speciaal in geloof? Ik ben het weer vergeten.
Dat was niet direct naast de geloof, dus ik heb geloof of wel behaald.
Maar hier is nog meer informatie, vers 5. Ja, ik heb het dus niet goed duidelijk gelezen.
Ah.
Hebreeën 11 en 5.
Dus
Om niet te hoesten.
zijn geloof werd hij nog naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God terug kon.
Waarom nam God hem weg? Wat is dat om niet te hoeven sterven? Had... Sterven is simpel samen.
Nee.
Niemand sterft graag, hè? Allee, denk ik. Tenzij dat je niet zou weten wanneer je sterft, dat is direct gedaan. Dat is nog niet zo erg. Maar als je zou weten van dat het pijnlijk is en het zou lang duren en je weet niet wat er allemaal achter komt,
Oh,
mensen,
ja.
dat is een hel. Misschien, want God wist wat er ging komen, wat de vloed ging komen. En alles ging weggevaagd worden en verschrikkelijke tijden gingen over die periode komen, zou het zijn dat God, heen nog omdat hij zo dicht stond met God, hè, dat hij zei van, kijk, je moet dat niet meemaken. Kom maar bij mij. En is dit al een beetje een voorafschaduwing naar het laatste oordeel toe, van wat er gaat gebeuren op de aarde, hè? Het laatste oordeel, wanneer dat alles hier gaat in vuur staan, hè? En de nieuwe hemel, nieuwe aarde wordt gecreëerd. Ja, daar willen we allemaal zijn, hè? Ik geloof nog altijd dat, dat deze aarde gereserveerd staat voor vuur, zoals Petrus zegt, hè? En dat het één vuurbol wordt en dat alles en iedereen die erop blijft, die dus niet zijn weggenomen en bij de Heer zijn, die zullen erop blijven en ja, beoordeeld worden. En dat is geen prettige tijd. Zeker niet als je de Heer niet hebt aangenomen, als je niet zijn geest hebt. Maar zij die nauw bij God zijn, hoeven niet te vrezen en zullen bij Hem zijn. En is dit misschien al een soort van voorafschaduwing? Mini-rapture. Maar als je dan kijkt naar het voorgaande verhaal, en daarvan dus Abel en nu Henoch, en diegenen die gaan komen, maar ik denk niet dat we nog veel, we kunnen Noah misschien ook doen. Je zult zien dat al die voorbeelden van mensen met groot geloof, die hadden allemaal iets soortgelijks, gemeenschappelijk. Dat ze hielden vast aan God,
Oh ja,
ook
ja.
al was het moeilijk. Dus Abel hield vast, oké, God, oké, ik ga u mijn beste geven. Het is geen offer eigenlijk, ook al word ik vervolgd. Hij werd vervolgd door zijn broer. Hè?
Ja.
Ik bedoel, denk niet dat hij achter de schermen ging, die maakte ruzie hoor. Dat is niet zomaar ineens van: hey Abel, kom eens even mee met mij. En dan bam, de steen tegen zijn hoofd. Die hebben voorheen al ruzie gemaakt, daar zal wel over gedebatteerd zijn. Ouders zullen er wel betrokken zijn geweest en van, Abel, zeg meteen nu altijd een heilige nut hangen. Je weet toch dat uw broer niet zo is. Laat je een beetje met rust. Er zal wel iets zijn geweest. Hè? Dat Kain zo heeft gereageerd. Maar Abel zegt, het maakt me allemaal niet uit wat ze zeggen, wat dat ze doen. Hij mag me in een veld sleuren en een steen tegen mijn kop doen. Hij heeft dat dan ook nog gedaan. Maar goed, ze blijven volhouden. Henoch ook. Amen. Hij zal waarschijnlijk ook, omdat hij zo vroom leeft, omdat hij zo in nauw verbintenis met God leeft, en zij die een goddelijk leven willen leiden, wie zegt dat Paulus? Zullen, sorry,
In de contact.
they that will live a godly life will suffer. Ik zal het niet opzoeken. Maar als je, er komt een zekere zin van moeilijkheden op je leven, op je pad, wanneer je meer en meer wil van God wil doen. En dan denk je van, hey, juist, hey, je zou denken van, ik denk dat het makkelijker wordt. Maar dan gaat de duivel juist zeggen, ha, je wilt meer voor God gaan leven. Die zullen een keer gaan testen. En dan is het juist om te zien of er geloof in je zit, dat je daaraan vasthoudt. Amen. Dus zij die moeilijke dingen meemaken. En het is niet de schuld van je eigen zondes of zo, hè? Het is gewoon ineens heel de hel komt tegen je in. Houd dan echt vast en zeg van, hey, God laat dit toe voor een reden, hè? Ik blijf volhouden. Abel, Enoch, ik zal opgenomen worden op één dag. Amen. Ik blijf mijn offer geven. Amen. Ook al lachen mensen mij uit. Want zonder geloof is het onmogelijk. God vreugde geven. Misschien kunnen we nog één voorbeeld geven. Van Noah, wil je nog eens vers 7 lezen? Vers
Door zijn
7,
geloof
even, ja.
bouwde Noach toen hij te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was. Gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.
Kun je daar eens op meer uitleg over geven?
Ja, tuurlijk, ken het verhaal van het oordeel van de wereld en Noach's ark. En hoe God tot Noach sprak en hij vertelde hem een wonderbaarlijk plan. En hij zei dat hij dat de ongerechtigheid van de wereld tot hem was gekomen. En dat hij een ark moest bouwen. En ik herinner niet hoe lang hij de ark bouwde. Maar dat was volgens mij tientallen jaren.
Ik denk 120 jaar.
Zou kunnen. Eén woord van God. 120 jaar bouwde hij zonder een druppelregen. Ik bedoel, misschien een druppelregen. Zonder dat het goed was.
Dat is een lange tijd, hè? 120 jaar. Hey, Rebecca, stel voor dat God zegt tegen u, kijk, jij moet hier dit en dat bouwen. Ja, want er komt heel veel regen op de aarde ooit. En er is nog nooit regen gevallen. En hij zegt dan ook, hey, mijn geest zal niet met de mensen altijd samengaan. Ik geef ze nog 120 jaar om te bekeren.
Oh, ja.
120 jaar. Hey, heb je ooit die film gezien, die grappige film?
Ja.
Heaven Almighty.
Ja, genau.
Dat is zo, nee, dat is zo, dat was wat. In ieder geval, dat is een hedendaagse Noah die van God de opdracht heeft. Die ook, ja, die in de rechter kwam. Om een ark te bouwen. Een grappige film. Dus, maar heel veel mensen lachten hem uit omdat hij dat ging doen. En in de tijd van Noah, denk ik dat waarschijnlijk hij ook heel hard. Van, alle regen, kom aan, regen. Je zit hier al 10 jaar te zeggen, maar 120 jaar. Ik denk dat hij zijn kinderen en zijn vrouw waarschijnlijk zelf hebben gedacht, papa is echt helemaal zot. Je blijft daar nog altijd aan vasthouden. Ik denk dat dit een van de grootste voorbeelden van geloof is. 120 jaar. Zelfs Abraham, die is next in line. Hoe lang moest hij wachten, Abraham, op zijn zoon? Iemand tegen de zet gerekend. Ik denk niet dat het zo lang was. Hè? Max 20. In 20 jaar. Hoe noemt hij weer zijn zoon? Isaac. David, hoe lang heeft hij moeten wachten op het koningschap? Weet jij dat, Anna? Rebecca, toen hij werd gezalfd door Samuel. Hè? En gezegd van, jij bent de volgende koning. Hij was nog niet koning. Hè? Hij heeft lang moeten wachten.
Hij was nog een jong gastje.
Hij was nog een jong gastje. Ja, zoiets, ja. Nee, maar hoe lang was dat nu? 20 jaar, oké. Ook weer 20 jaar. Dat is peanuts. Vergeleken met Noach. Zo'n 120 jaar. Ja, ik denk eerlijk gezegd, Noach, heads off, ik had al lang weggelopen. Ik had al gezegd. En de hout. Wat voor hout moet dat zijn geweest? Ja, dat moet superhout zijn geweest. Dat niet verrot.
Dat dekhout, dat heel zwart.
Ik weet niet. Maar er waren andere bomen volgens mij in die tijd.
Iemand weet dat het is een gopher.
Ja, inderdaad, ze weten niet wat het is. Maar en superlijm, of hetgeen dat ze daar. Tar, zo van die een tar dat ze tussen die dingen. Het moet waarschijnlijk een groot werk, zo groot dat het ook wel die tijd nodig had geweest, waarschijnlijk, om te bouwen. Maar goed, waar het hier op neerkomt, en wat we hiermee. Eindigen, zoals hij hebt gezegd. Voordat voor iemand zichtbaar was dat er een vloed ging komen, of dat er een oordeel ging komen, was hij gehoorzaam. Dus dat is weer een thema dat terugkomt in dit hoofdstuk. Geloof is vasthouden aan het onzichtbare. Ja? En dan zal het zichtbare ooit zich wel gaan manifesteren. Hè? Hij hield vast aan het woord van God, Noach. Abel hield vast aan het woord. Hoe dat gekomen is, weten we niet echt zeker. Henoch hield vast aan de nabijheid van God. En uiteindelijk, amen, hebben ze het gezien. Wel, al in buiten een Abel. Die is gestorven. Maar goed. Wat ga ik nu zeggen?
Laat me denken aan de oordeel. Want zei dat niemand, het was niemand zichtbaar. En ik verneem dat het spreekt over. En de dag van Noah waren mensen aan het eten en drinken. En ze waren aan het duwen uit de schuur. En niemand wist, het leek helemaal oké. Niemand wist dat het oordeel zo dichtbij was.
Ja. Dus je refereert naar Jezus zijn woorden, hè?
Ja.
Het zal zijn zoals ten tijde van de dood.
Plotseling.
Ja. Iedereen doet wat hij wil, maar er was er een bij die zegt van nee, ik ga een ark bouwen. Ik ga niet meedoen met die ander die daar zit partyen en drugs doen en Lazarus zitten te drinken. Ik ga met Lazarus drinken, ja. Dat is een uitdrukking dat je helemaal dronken bent, dat je niet meer weet wat toe en dat je eigenlijk zoals Lazarus op de grond valt. Dood. Maar je bent niet dood, hè? Maar je bent eigenlijk dronken dood. Ja? Hersendood eigenlijk.
Lazarus was ook bekend als een drinker, hè? Dus hij was een zwaar drinker.
Ah, is dat dan? Is
Ja,
die van
ik denk
Lazarus
dat dat
dan?
mee komt, denk ik. Ja. Dat
Die
is...
van Lazarus, de Bijbelse
Ja.
Lazarus? Ah, oké, okay, maar die staat wel in de Bijbel bekend als een dronken. Wel iemand die
Nee.
dood is gegaan.
Of misschien een ander later, dat kan, ik
Ja.
weet ook niet meer. Maar daar komt het eigenlijk van.
Oké. Maar in ieder geval, we gaan even stilstoppen. Ik denk dat we hier veel lessen kunnen uittrekken van die drie verhalen dat we hebben gehoord. Volgende week gaan we verder en gaan we zien dat er nog meer. Ze noemen dit trouwens de Hall of Fate. En Hebreeuws stuk 11. Zoals ze in de basket de Hall of Famers hebben, hè, waar al de bekende basketsterren worden opgenomen. Zijn dit zo de geloofsterren, hè, van de Bijbel. Maar uiteindelijk, ze verbleken allemaal wanneer je komt naar de laatste, en dat is Jezus. Want ze worden een beetje allemaal wat verbloemd. Hè, snap je? Ze worden zo een beetje zo wat beter omschreven dan dat ze eigenlijk in het echte leven waren. Want ze waren allemaal man en vrouw met fouten. Ja? Maar als je Jezus in je hart kan omsluiten, dan omsluit je de perfectie. De enige perfectie. Amen. En dus laten we daaraan vasthouden. Laten we samen bidden. Vader, ik dank u, Jezus, voor de mensen van geloof als voorbeeld te geven, Heer, dat ze hebben vastgehouden. Maar dank u, Jezus, dat u het voorbeeld heeft getoond, Heer, van de ultieme vastberadenheid, Heer, om vol te houden en vast te houden, Heer, en verder te gaan met het kruis, Heer, zodat wij nu kunnen vasthouden aan jou, Heer. En hetgeen dat we niet zien, Heer Jezus, uw terugkomst, Heer, zien we nu nog niet. Maar in geloof houden we eraan vast, Heer, want dan zullen we zijn waar u bent, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen de mensen online. Hou vast, hou vol. Amen. En tot de volgende keer. Sorry voor de technische fouten. Ik zal de volgende keer wel beter verlopen.
Dank u.